Kerkenraad, deelt u het volgende mee. Er zal tot nadere berichtgeving geen zondagsschool gehouden worden. Woensdag zal de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden worden. De ochtenddienst begint om 10 uur en de avonddienst om 19 uur. Volgende week zondag zal dominee J. de Bruin voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Donderdag 28 oktober is door de Heer uit ons midden weggenomen door de Wilgerd van Vries. In de leeftijd van 72 jaar richt hij tot condoleren maandagavond van 19:30 tot 20:15 in het rouwcentrum van de Schelderstraat. De rouwdienst zal dinsdag 2 november plaatsvinden in het volgende rouwcentrum en de ring van 42. Aanstaande zondag, graag in de plaats. In het algemeen van deze tijd.
Wij stellen ons nu allereerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En daarna wordt de schriftlezing gehouden. Die is deze morgen uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 1 tot en met 17. Lucas 7, vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing. Maar wij luisteren eerst naar de lezing van de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhore des volks, ging hij in de Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze, nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief. Hij heeft zelfs ons de synagogen gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeiden tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de anderen: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem, en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden den kranken dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was. en ze was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heer haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vreze beving hen allen. En zij verheerlijkte God, zeggende, hoe groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht ging van hem uit in geheel Judea en in al het omliggende land. Tot zover.
Tekst voor de prediking in deze morgendienst, gemeente, is uit het gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Namelijk de versen 11 tot en met 16, de geschiedenis van de opwekking van de jongeling van Nain. Ik lees u de tekst. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als zij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen. Die een enige geboren zoon van zijn moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Tot zover de tekst voor de prediking. Wij willen samen nu de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En er zijn vele voorbeden. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Mastbergen, de rouwdragende familie De Vries, de rouwdragende familie Lommers-Schreurs. Een broer van zuster Lommers is overleden op de leeftijd van 28 jaar. De rouwdragende familie dominee Roos. We denken ook aan zuster P.J. Lauwersen die morgen in het ziekenhuis zal worden opgenomen om aan haar stembanden geopereerd te worden. Er moeten polypen verwijderd worden. Zuster M. Kraaiveld Schaap die gevallen is en met beide armen in het gips zit. Zuster M. Kraaiveld Bevelander, Walmolen, die in het Albert Schweitzer ziekenhuis verblijft. De leden die ziek zijn van corona. En in de dankzegging, zuster E.J. van Gelder Koudstaal, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Broeder P.T. Noordegraaf, die na een knieoperatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zuster van ene naam, Volmer, die vandaag 89 jaar is geworden. Zij verblijft in Salem. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Op deze herfstzondag komen wij samen, heren, onder omstandigheden die zorgelijk zijn. De pandemie, die corona of COVID-19 genoemd wordt, begint weer op te laaien. In heel ons land, in grote delen van Europa en ook onder ons. En we belijden het voor u dat wij zo broos en zo vergankelijk zijn. U drukt dat deze jaren, de ruim anderhalf jaar, die nu voorbij zijn, krachtig op ons hart. Maar u weet ook of we dat verstaan en daarbij leven. Of wij met de psalmdichter leerden bidden, o Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn door u geteld. U weet, Heere, dat de zonde het zo erg gemaakt heeft in ons leven. Dat we vanuit onszelf dood zijn voor onze dood. Er niet aan denken. Of er heel vluchtig aan denken. Of misschien wel denken heimelijk, terwijl we beter weten, een ander eerst. Verlos ons daarvan, Heere. En doe ons beseffen vanmorgen dat wij sterfelijke mensen zijn. En dat geldt niet alleen ouderen, het geldt hen in het bijzonder, zeker als zij lichamelijk en of psychisch zwak zijn. Maar ook jongeren kunnen sterven. De dood wenkt ieder uur. Dat is niet alleen ieder uur van de dag, maar ook ieder uur van onze levensweg, iedere leeftijd. Laat het dan zo mogen zijn dat het woord wat deze morgen overdacht wordt, ons aan mag sporen en indruk mag maken dat we in de tijd die wij ontvangen van u, en dat is genadetijd voor ons allemaal zoals we hier in de kerk zitten en voor ons allemaal zoals we deze dienst verbonden zijn thuis, dat we de genadetijd gebruiken. Zo zoals u het bedoeld hebt. Leer ons de tijd van ons leven kostelijk achten. Opdat ons hart de wijsheid mag betrachten. Leer ons onze dagen, nee, niet alleen onze dagen, onze uren tellen in het licht van de eeuwigheid. En wil u dan door hem, van wie ook deze geschiedenis uit het evangelie zo krachtig spreekt, ons bezoeken? Want dat hebben we nodig. Wat helemaal aan het einde van de tekst staat. God heeft zijn volk bezocht. Zou u dat willen geven, Heere? Hoog bezoek, het hoogste bezoek in de kerk. Dat een onbekeerde in zijn hart geraakt wordt door het zwaard van uw geest, door een pijl van uw boog. En beseft dat hij een verloren zondaar is die u mist, maar u niet meer kan missen. Zou u dat willen geven aan iemand die met een hunkering in de kerk zit of thuis meeluistert? Wil u een woord spreken, Heere? Zou u dat uit genade willen doen? En als een van uw kinderen of meerdere van uw kinderen worstelen met geestelijke duisternissen en geen licht hebben, wil u dan om uw naams wil licht in de duisternis schenken en het geven, dat de diepe kracht van het woord sta op, dat is niet alleen maar het opstaan van die jongen die gestorven was, maar dat is ook het geestelijke. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de geestelijke dood. Ook uit de dodigheid. Ook uit de geestelijke verlatingen. En het woord van uw mond, Heere Jezus, gesproken in pijloze ontferming, zal zijn kracht doen. Wil u het geven? We denken aan allen die rouw en verdriet hebben. De familie Masbergen. Onze broeder Masberg is weggenomen op de hoge leeftijd van 87 jaar. Maar hij kan toch niet gemist worden door hen die hem zo lief zijn. Heere, troost u hen. En maakt u op de dag van de begrafenis alles goed met uzelf. En wil u ook in de komende tijd, als de vroege rouwer is, bijzonder nabij zijn. We denken ook aan onze broeder Willem Gerrit de Vries, die veel jonger was. Al had hij de leeftijd van de sterke wel bereikt, maar toch wil u ook allen die rondom hem stonden, in liefde en in zorg, genadig zijn. En troosten zoals uw woord dat zegt, meer dan een moeder troost. En laat ook de dag van de begrafenis een dag van zegen mogen zijn, waarop u zelf aanwezig bent in de opening van de schriften en in wat daaruit geput wordt en doorgegeven wordt. We bidden u ook voor de rouwdragende familie Lommers-Schreurs. Een broer van zuster Lommers is overleden op de leeftijd van 28 jaar. Zo jong. Nee, geen jongeling meer in de eigenlijke zin van het woord, een jong volwassene. U weet van de ziekte, u weet van het verdriet, u weet van de vragen. Heren, laten zij hun harten, degene die hem lief waren, bij u mogen uitstorten en mogen ervaren met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Dat betekent ook met mijn rouw niet verborgen, daar u alles ziet en weet. We dragen ook de familie van Wijlen, onze broeder dominee Roos, aan u op, die weliswaar een hoge leeftijd mocht bereiken, maar toch in korte tijd ernstig ziek werd en uit dit leven werd weggerukt, onverwacht, staat op de rouwbrief. En zo was het ook. 3 weken geleden spraken we hem nog. En toen leek hij voor zijn jaren nog zo gezond en scherp. En nu is hij niet meer. Heren, wil u zuster Roos, kinderen en kleinkinderen, bijzonder bezoeken met uw vertroostende genade, ook als de begrafenis dinsdag plaatsvindt. En laat de nagedachtenis van onze broeder, die zo lang het woord heeft mogen bedienen in de kerken en ook op andere manieren nog actief was, laat de nagedachtenis tot zegen mogen zijn. Ook voor zijn naaste familieleden wil u ons ook als kerken gedenken. Nu een van de oudere predikanten door corona uit dit leven werd weggerukt. Althans, dat is de officiële diagnose. O God, bewaar onze dominees. Ook als ze iedere zondag, dat zijn met name de emeriti, rondreizen en overal komen. 1 klein virus. En we kunnen binnen enkele dagen weg zijn. Doe het ons beseffen. Maar we mogen het bovenal bij u brengen. U die alle dingen bestuurt. U die het ook zegt. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. In de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Laat daar ook veel gebed voor zijn, heren. Niet alleen voor de dienaren van het woord, maar ook voor de gemeenten. Ook voor ons, zoals we bij elkaar zijn of thuis zitten. En er zijn er verscheidenen die in quarantaine zijn en besmet zijn met het virus. Wil u hen er doorheen dragen? Laat het ervaren worden wat Mozes al zoveel eeuwen geleden heeft gezegd. Dat van onderen zijn eeuwige armen, dragende armen, doordragende armen, beschermende armen. We bidden u ook voor alle anderen die ziek zijn. We dragen zuster Lauwersen aan u op die morgen in het ziekenhuis wordt opgenomen en een operatie zal moeten ondergaan. Heren, wil u haar door de operatie heen dragen. Laat de hand van de dokter bestuurd worden. En wil u geven dat ze herstellen mag, voorspoedig. Maar bovenal leidt u haar door uw genadige geest. Denk aan zuster Kraaiveld Schaap die gevallen is en met beide armen in het gips zit. Heere, geef dat het genezingsproces voorspoedig mag zijn. Dat de breuken mogen helen en dat ze spoedig weer de oude is. Haar werk kan doen in het gezin. De oude, dat zeggen we dan. Maar laat uw vernieuwende genade ook haar deel mogen zijn. Dat is nooit oud. Dan blijven we nooit helemaal de oude. Al blijven we mens. Zuster Kraaiveld Bevelander, die in het Albert Schweitzer ziekenhuis verblijft. Voor haar willen we ook bidden. Wil u haar sterke Heer geestelijk de rust geven die nodig is. En wil u geven dat ze ook met alle noden van de geest en van het hart mag ervaren dat er een medelijdende hoge priester is, die in alle dingen verzocht is, ook in de dingen van psychische nood geweest is, geworsteld heeft. Wil u haar zo nabij zijn. We mogen uw naam ook danken voor zegeningen. Zuster van Gelder Koudstaal mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis en wij zeggen uw naam daarvoor dank. Wil u verder herstel geven en bovenal nabij zijn met uw genade. Broeder Noordegraaf mocht na een knieoperatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wil u de revalidatie en het herstel genadig zegenen en laat u ook mogen ervaren uw goede hand, ook als we weer beter mogen worden en weer goed kunnen functioneren. Maar meer nog is het als we mogen weten dat u geestelijk van ons afweet. Laat dat zijn deel mogen zijn. Ten slotte danken we u voor zuster van ene naam Volmer, die vandaag de hoge leeftijd van 89 jaar mocht bereiken en in Salem verblijft. Heere, wat een wonder als u ons zo lang spaart. Maar u weet ook dat wanneer we ouder worden, de gebreken komen, vroeger of later. Wil u haar bij het ouder worden zegenen. Zoals de psalmdichter dat zegt, wil mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom. En dat houdt alles in. Lichamelijk, psychisch, maar vooral geestelijk. Laat zij daar iets van mogen ervaren. Zegen u haar, ook bij het klimmen van de lange jaren. Wil u zo met ons allen zijn, Heere? We hebben veel te vragen. Ten diepste veel meer dan een dienaar van het woord kan zeggen op de kansel. Maar u kent niet alleen de woorden die gezegd zijn. U weet ook wat leeft in ons aller hart. Bij ons zoals we hier in de kerk zijn. Bij ons zoals we thuis meeluisteren en meeleven met deze dienst. Dan kent u de zorgen over onze jonge mensen. Ook als onder hen besmettingen toenemen. Dan kent u de zorgen in de gezinnen. Ook als de onzekerheid toeslaat. Dan kent u de vrees en de angst van ouderen, maar soms ook van jongeren, die heel bezorgd zijn voor de besmetting. U kent alle noden en zorgen. Heren, we brengen ze bij u. in het besef dat u het zegt en u het, ja, vergunt, stort voor mij uit uw ganse hart. Laat daar iets van geestelijke praktijk mogen worden. En gebruik daartoe uw woord. Heere, geef dat we mogen luisteren. Dat alle hindernissen worden weggenomen. Zowel thuis als hier in de kerk. En wil u ook in de prediking de heilige vrijmoedigheid geven. Dat is letterlijk vertaald. Recht van spreken. Recht. Nee, geen verdiend recht. Maar geschonken recht. En wil u, Heere Jezus, op wiens lippen genade is uitgestort, onze onreine lippen aanroeren en reinigen, zodat we reine woorden mogen spreken, schriftuurlijke woorden. We bidden het niet om iets van onszelf, want wij moeten het belijden. Door onze zonde hebben we de dood verdiend. Maar zegen ons uit louter genade in de Heere Jezus Christus. We bidden het in zijn naam. Amen. We zingen nog, gemeente, ter inleiding op de prediking uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Geliefde gemeente, heb jij de dood wel eens in de ogen gekeken? Dat kan zomaar in deze tijd. Denk maar aan al die herfstbladeren die van de bomen dwarrelden toen u naar de kerk liep of fietste of reed. Daar zit een boodschap in. Ik weet niet of je die vandaag nog verstaan. Want ondanks alle geredeneer over het milieu, leven we ver bij de schepper en bij de schepping vandaan. En bij het zuchten van de schepping die wacht op de openbaring van de kinderen van God. Maar u kent misschien het gedicht, sommige ouderen kennen het zeker. Als ik me niet vergis is het van Oosterzee uit de 19e eeuw. De dood heeft mij een brief geschreven. Ik las hem op het vallend blad dat door de stormwind meegedreven op het vensterglas had postgevat. En dan gaat dat zo verder. Dat blad geplakt tegen het vensterglas, dat herinnerde hem aan de kortstondigheid van het leven. Hij zag de dood onder ogen. Ja, dat kan ook heel anders zijn, zeker in onze tijd. We worden er opnieuw mee geconfronteerd dat een nieuwe golf in aantocht lijkt van het besmettelijke virus. En we nemen onze maatregelen en dat is goed en nodig. Maar zien we onder ogen wat er gebeurt? Toen de afgelopen week onze broeder dominee Roos overleed, kwam het naar me toe. Ben jij de volgende? Denkt u daar wel eens aan? Want de dood is definitief. Het is de mens gezet eenmaal op Gods tijd te sterven. En daarna het oordeel. In onze tekst kom je ook een ontmoeting met de dood tegen, maar dat is heel anders. En daar mag het vanmorgen over gaan. Daar ziet de Heere Jezus de dood in de ogen van die jonge man. Waarschijnlijk was die nog geen 20. Maar hij ziet de dood onder ogen als de vorst van het leven. Hier ontmoeten in deze geschiedenis de dood en het leven elkaar. En we willen nagaan vanmorgen met de hulp van de Heere wat dat betekent. Het thema van de preek is de ontmoeting van de dood en het leven. En schrijft u dan leven maar met een hoofdletter. In de eerste plaats de tegenstelling in die ontmoeting. De Heere Jezus, de levensvorst, komt de macht van de laatste vijand tegen. En dat in een gebroken knop van een jong leven. In de tweede plaats de ontferming in die ontmoeting. En dan lezen we heel in het bijzonder dat vers, wat in onze vertalingen het 13e is. En de Heere daar ziende, haar ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. En tenslotte het leven uit die ontmoeting. Die jongen staat op. Begint te spreken. Wordt teruggegeven aan zijn moeder. Maar nog even verder. De scharen gaan God loven. En zij zeggen de wonderlijke woorden. want dat zijn het. God heeft zijn volk bezocht. Dus de ontmoeting van de dood en het leven. Allereerst de tegenstelling in die ontmoeting, vervolgens de ontferming in die ontmoeting en tenslotte het leven uit die ontmoeting. We lezen een gedeelte uit het begin van het optreden van de Heere Jezus als profeet, priester en koning. In de vorige hoofdstukken wordt door Lucas de bergrede weergegeven. Je zou kunnen zeggen, dat is de intreerede, de intreepreek van de Heere Jezus bij het begin van zijn ambtelijke dienst hier op aarde. Net zoals uw dominee kort geleden zijn intreepreek gehouden heeft, maar dat natuurlijk in veel verhevener zin. En dan gaat hij rondtrekken in het noordelijk deel van Israël. Het deel wat wij kennen als Galilea. Galilea der heidenen werd het verachtelijk genoemd door de fariseeën en de schriftgeleerden, omdat er juist in dat noordelijke deel heel veel heidenen woonden. En ook heel veel vermenging plaatsvond van joden en heidenen. De Jeruzalemse upper class keek neer op het Galilea der hele en halve heidenen. Opmerkelijk dat de Heere Jezus daar zijn werk begint. Het onderstreept alleen met kracht wat Lucas veel later in zijn evangelie zegt. Dat deze zaligmaker, de Zoon des Mensen, gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat zijn niet de rechtvaardigen in eigen ogen in de eerste plaats, al zijn ze ook verloren. Maar dat is het arme en het verachte en het onedele. En als hij begint met zijn optreden, dan trekt hij veel volk. De scharen drommen samen. Alle evangelisten spreken ervan. Ze komen, ja, ook om met zijn woorden te horen, maar vooral om wonderen te zien, want deze wonderlijke rabbi uit Nazareth doet vele wonderen. In het begin van dit hoofdstuk wordt de ontroerende geschiedenis verteld van die heidense hoofdman. Sommige geleerden beweren wel dat het een Germaan was, uit deze streken afkomstig. De hoofdman over 100, die een dienstknecht had, lees maar een slaaf had. Een huisslaaf, waar hij zich veel mee verbonden wist, die dodelijk ziek was. En hij wordt door het machtswoord van de Heere Jezus genezen. De schare gaat ontdekken en er gaat ook ontroering door de schare. God heeft zijn Messias gezonden. Want in de Messiaanse profetie van Jesaja 35 was het gezegd dat als de Messias zou komen, zieken zullen gezond worden, kreupelen zullen wandelen, blinden zullen het licht in hun ogen ontvangen. Alleen, ja, daar staat niet bij. Doden zullen opgewekt worden. En dat gebeurt hier. Laten we maar letten op de geschiedenis zoals die hier staat. De Heer Jezus trekt van Capernaum naar Nain, een veel minder bekend stadje. Letterlijk betekent het zoiets als liefelijk dal. En mogelijk was het een prachtige lente- of zomerdag, waarin heel die vallei die daar was in bonte pracht schitterde en getuigde van de heerlijkheid van de Schepper. Alles tintelde van leven, de planten, de vogels, de insecten. En de scharen, zo verheugd over alles wat ze meemaken. En dan ineens, bij de poort van Nain, waarschijnlijk dalen ze af in de richting van de stad die lager ligt, een rouwstoet. Ja, zegt u, dat gebeurt dagelijks. En wij zijn er misschien zo aan gewend in onze postmoderne cultuur, dat we niet eens meer onder de indruk zijn van een rouwstoet. En dat de goede gewoonte van vroeger, dat je stopte, ook als kinderen, als je naar school ging, en stil bleef staan, en je respect betuigde voor de overledene, dat is helemaal weg. Maar hier is een diepe betrokkenheid en belangstelling voor de overleden jongeman. Hij is jong, de enige zoon van zijn moeder. En hij wordt uitgedragen, waarschijnlijk is hij in de morgen overleden, want in die tijd werden de doden dezelfde dag nog begraven. En zijn moeder is weduwe. En uit betrokkenheid bij het overlijden van haar enige zoon is het halve stadje uitgelopen. Waarschijnlijk zijn er klaagvrouwen bij, die hun schrille rouwzangen zingen. Oili in het Hebreeuws. Wee mij. Waarschijnlijk wordt er op fluiten gespeeld. Zo was de gewoonte destijds. Maar het is één droeve toestand. Het is altijd ernstig als iemand sterft. En wie ooit bij een stervende geweest is en zo de dood in de ogen gezien heeft, weet hoe aangrijpend dat kan zijn. Maar het is wel heel erg als een bloem in de knop gedood wordt. Een jongeman van 19 jaar. En het is nog erger als zij een moeder heeft die weduwe is, die haar man al eerder verloren heeft. En hij haar enige zoon is. Ja, je zou de vraag kunnen stellen, wat is erger, je man verliezen of je kind verliezen? Dat weet ik niet. Ik mag mijn vrouw nog hebben. En al mijn kinderen. Maar je hoort verschillende woorden van mensen die het meegemaakt hebben. Sommigen weduwe zeggen, dominee, je man verliezen is erger dan je kind verliezen. Want als je je kind verliest, heb je je man nog om mee te praten en mee te rouwen. Het kan ook anders zijn. Mijn jongen verliezen, dat was nog veel erger dan mijn man verliezen. Hoe was het bij haar? We weten het niet. Maar ze is één toonbeeld van rouw. De koning der verschrikking, de laatste vijand, heeft haar zwaar getroffen. En ze gaat verstild en waarschijnlijk in zichzelf gekeerd met haar rouw en verdriet. Soms een droge snik of misschien wel veel misbaar achter de baar aan. Dat is de ene stoet. En dan die andere stoet. De stoet vol verwachting. Zou de Messias gekomen zijn? Hij geneest zieken. Hij doet wonderen. Hij spreekt wonderlijke woorden. Niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. Tintelend van verwachting en van leven. Maar dat is niet het belangrijkste in die stoet. Het belangrijkste is die ene met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus, de vorst van het leven. En misschien is in het hart van een man als Petrus of van Johannes al iets gaan werken. Het zou zomaar kunnen. Wat zal hij doen? Nu hij de dood ontmoet, wat zal hij doen? Wel gemeente, we lezen wat er gebeurt. En de Heere haar ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Ik heb daar al veel over nagedacht, waarom dat er zo staat. Wij zouden misschien denken, en de Heere haar ziende, en de Heere hem ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. Nee, haar ziende. die stille, eenzame vrouw achter de baar, haar ziende. Hij peilt haar verdriet, dat betekent de tekst zeker. En wordt innerlijk met ontferming bewogen. Prachtig woord, vooral in het Hebreeuws van het Oude Testament. Het woord ontferming betekent in het Hebreeuws allereerst moederschoot. En dan moet u denken aan een moeder die thuis ergens op haar stoel zit en een jongetje wat gevallen is en zich lelijk bezeerd heeft en snikkend binnenkomt rennen en moeder pakt hem op, zet hem op schoot, helpt hem met zijn verwondingen en troost hem. Meer dan een moeder troost, zegt de profeet Jesaja, zal ik u troosten. Dat zit allemaal in dat woord ontferming. En dan mag u ook niet vergeten dat er staat met ontferming bewogen. Heel de innerlijke ziel, de reine ziel van de Heere Jezus, is bij de nood van die vrouw betrokken. In al haar benauwdheid en verdriet was hij benauwd. Dat mag je toch zeggen. En dat heeft ook hiermee te maken. Hij is echt de beloofde Messias. Want wat staat er in de Bijbel, in de wetten van Mozes? Ik stip dat nu maar even aan. Over wezen en weduwen. Ja, die waren in die samenlevingen van het Oude Oosten, in de heidense buurlanden, aan bedelen, aan armoe, aan verdrukking, soms aan verkrachting overgeleverd. De oude wetten van de Babyloniërs en van allerlei andere volken waren wreed voor weduwen en wezen. En u was ook nog haar enige steun en toeverlaat, die in de toekomst ook financieel voor haar kon zorgen, haar zoon, haar enige gestorven. Ze was een prooi van onderdrukkers. U leest daar iets over in de gelijkenis die we ook bij Lucas vinden van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Die rechter dacht, nou ja, aan een weduwe hoef je geen recht te doen. Dat was niet volgens het woord van God. Want als u de wetten van Mozes leest, hoe Israël moest zorgen voor weduwen en wezen onder hen. En hoe we zingen met Psalm 146, het is de Heere die weduwen en wezen met een wakend oog beschouwt. God was de God van de weduwe. Dat mogen de weduwe en de wezen onder ons niet vergeten. Dat de Heere, de God van Israël, en zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, een bijzondere zorg heeft voor de eenzame en voor wezen en weduwe. En dat toont hij hier, in zijn ontferming over haar. En dan iets vreemds, vindt u niet? Want wat staat er? Jezus werd met innerlijke ontferming over haar bewogen en zeide, ween niet. Nou, vandaag zouden we zeggen, als een dominee dat zou zeggen in zulke situaties, dat is toch niet pastoraal. Die man heeft toch totaal geen gevoel voor het verdriet en de pijn en de smart van zo'n weduwe. Dat zeg je toch niet in zulke omstandigheden? Nee, dat mogen wij niet zeggen. Mensen mogen hun verdriet uiten. En het kan soms heel goed zijn als iemand met veel verdriet en rouw zijn hart mag uitstorten bij iemand die hij vertrouwt. En je moet zulke woorden nooit zeggen bij een rouwbezoek. Maar hij mag dat wel. Waarom? Wel allereerst heel simpel, omdat hij de Heere Jezus is. en altijd ware woorden spreekt. En vervolgens moet u peilen wat hij hier bedoelt. Er staat niet voor niets voor met innerlijke ontferming. Bewogen zijnde, zei hij, wee niet. Dat wee niet komt voort uit zijn ontfermende hart. En dat niet alleen, het is ook een machtswoord. Want hij weet dat hij deze jongen zal opwekken uit de kluisters van de dood en aan zijn moeder teruggeven. Het is een woord van macht en van bemoediging. Mag ik het iets anders vertalen dan? Je hoeft niet te wenen. Wees maar niet verdrietig. Soms kan zo'n uitdrukking in groot verdriet en pijn heel erg op zijn plek zijn. Wees maar niet verdrietig. Vooral als ze gesproken worden en aan je hart worden toegepast door de Heere zelf. Want als de Heere zulke woorden spreekt, met macht, met genademacht, dan gebiedt hij en het is er. Dan droogt hij de tranen en dan neemt hij het verdriet weg of hij verzacht het op een liefdevolle manier. Zo staat het er en zo is het ook. Ween niet. En dan gaat het zo verder. En hij ging toe en raakte de baar aan. Ja, daar moet u niet overheen lezen. Die dragers die staan stil. Dat was natuurlijk ongehoord, zeker in de cultuur van die dagen, dat je een begrafenisstoet stopte. Eigenlijk was dat een lichte vorm, een milde vorm van godslastering, dat je geen eerbied had voor de dood en voor het feit dat de Heere iemand uit het leven had weggenomen. Maar de dragers staan stil omdat de Heere Jezus voor hen staat. En kennelijk niet uit de weg gaat. Hij gaat de dood niet uit de weg. Goed doordacht, gemeente. Dat is evangelie. Hij gaat de dood niet uit de weg. Hij stopt de begrafenisstoet. En hij gaat nog verder. Hij raakt de baar aan. Wat betekent dat? Spurgeon heeft een preek over deze woorden. Hij raakte de baar aan. En die preek heet de touch. De aanraking. Zou mooi zijn op de jeugdvereniging als u weer bijbelstudie kunt doen. Om alle aanrakingen van de Heere Jezus in het evangelie eens na te speuren. Daar zit zoveel onderwijs in. Wat betekent het hier? De Heere Jezus wordt onrein. Ja, want de wet van Mozes zei het overduidelijk. Wie een dood lichaam aanraakt, de baar aanraakt, of het kleed van een dode aanraakt, die is onrein tot aan de avond. De Heere Jezus had die baar niet hoeven aanraken. Maar hij raakt de baar aan, bewust. Hij laat zich verontreinigen. Dood. Besmetten door de dood. Net zo goed als zij bij de genezing van sommigen, denk maar aan de Melaatse, in Handelingen, in Matthäus 8. Hij raakte hem aan. Hij werd Melaats met die Melaatse. Onrein. Weet u wat dat predikt? Of die scharen dat allemaal al begrepen hebben, weet ik niet. Zelfs of de discipelen dat doorgronden, weet ik niet. Maar ze zullen er wel iets van verstaan hebben. Dat hij al onze krankheden, zegt de profeet, op zich genomen heeft. En al onze smarten gedragen. Dat hij zelfs de dood op zich neemt. Een beetje dogmatisch gezegd. Hij is het die de plaats van de zieke en van de dode en van de zondaar en van de doodschuldige en van de verlorene inneemt. Luther zou zeggen, dan zegt die lieve zaligmaker, geef nou heel je dood en je schuld maar aan mij. Want ik draag ze weg. Hier zit heel het evangelie beeldend in uitgedrukt. Ik ben de schuldovernemende. De dood overnemende, de vloek overnemende borg. Ziet u, en dan zijn we meteen bij het hart van dit wonder. Wat gaat gebeuren? En bij het hart van alle wondergeschiedenissen in het evangelie. De Heer Jezus genas de zieken. Hij wekte de doden op, de blinden gaf hij zicht. Maar wat betekent dat? Ja, dat betekent dat hij ze echt opwekte. En echt het licht in de ogen gaf. En de kreupelen echt deed wandelen. Maar het laat vooral zien. Nee, niet dat hij een wonderdoener is zoals er in die tijd wel meer waren. Maar dat hij de Zoon van God is. Degene van wie geprofeteerd is. Als de tijd van de gezalfde, de Messias, zal komen, dan zullen de blinden zien en de doven zullen horen. Ze onderstrepen, ik ben de zaligmaker. Ik ben gekomen om het rijk van zonde, ziekte en dood te vernielen. En niet alleen het rijk van zonde, ziekte en dood, maar ook om de zonde te verzoenen, om de wortel van alle ellende weg te nemen. Om de schuld te delgen en om de vloek te dragen. Ik heb de tekst al aangehaald, maar ik haal hem nog maar een keer aan. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En verloren, lieve gemeente, jongeren, ouderen, dat bent u. En dat ben ik. Of we het weten of niet. Of we het weten willen of niet. Wij zijn verloren zondaren. En wat is verloren? Letterlijk vertaald. Rijp voor de eeuwige ondergang. En zo staat de Heere Jezus hier. En hij raakte de paar aan. En laat zien dat hij gekomen is. Als de Zoon van de levende God. Als die Jezus. Wiens naam betekent zalig maken. En zo hebt u hem nodig. Zo heb jij hem nodig. Zo heb ik hem nodig. Ziet u. Want dan gebeurt het wonder. En ook daar moeten we nog even een moment bij stilstaan. Jezus raakte de baar aan. De dragers staan stil en hij zei de jongeling, ik zeg u, dat mag u met nadruk lezen, sta op. Ja. Hoe kan nou een dode opstaan? Wij kunnen tegen een overledene nog van alles zeggen. En soms gebeurt dat ook bij een begrafenis, dat de overledene wordt toegesproken. Ik zal het maar niet meer doen. Want hij hoort niks. Spreek maar tot degene die u lief zijn tijdens het leven. Maar de Heere Jezus spreekt hier als de levensvorst. Ik zeg u. Dat mag u diep horen. Zwaar laden. Zoals hij het zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Daar zit een echo in van de grote godsnaam. Yahweh of Jehovah, de naam die Mozes hoorde bij de brandende braambos. Ik ben die ik ben. Jezus zegt, ik zeg u, sta op. En als hij spreekt, die de schepper het, en begon te spreken, ten teken dat hij leefde. Dat is een geweldige boodschap geweest. De scharen zijn er ook van onder de indruk. En het is een boodschap die niet alleen van geweldige betekenis geweest is voor die weduwe en voor haar jongen. Maar het is een boodschap die spreekt tot ons allen. Dit eerste wonder van een dodenopwekking van de Heere Jezus tijdens zijn ambtelijke dienst hier op aarde. In het evangelie van Johannes wordt het verklaard door de Heere Jezus zelf. Dat de dagen gekomen zijn dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. En deze opwekking laat dat zichtbaar als voor onze ogen geschilderd zien. Maar die tekst in Johannes, die spreuk van de Heere Jezus, heeft nog een diepere betekenis. Doden. Deze jongen was werkelijk gestorven. Zijn lichaam was verstild en waarschijnlijk al verstijfd. En hij staat op door de opstandingskracht van de genade van de Heere Jezus. Maar zo is het ook in het geestelijke leven. En dan kom ik terug op de inleiding. Heb u de dood wel eens onder ogen gezien? En toen ging het over uw sterven. Mijn sterven. Maar daar hoort bij de vraag, bijbels gezien, hebt u uw geestelijke dood wel eens in de ogen gekeken? Weet u wat Paulus bedoelt als hij in de Efezebrief zegt, dood in de zonde en in de misdaden? Nee, niet als een bekende klank, maar als een doorleefde werkelijkheid. Wat zijn we, gemeente? Dat zijn we. Letterlijk zegt Paulus het daar ook. Een lijk in de zonde en in de misdaden. U huivert misschien voor zo'n uitdrukking, dat begrijp ik ook. Maar het is wel de realiteit. En wat is het erg als jij, jongen, of u, die zo'n jaar of 50 bent, of misschien al wel hoog bejaard bent, hier in de kerk bent of thuis zit, moet zeggen, ja, dat zijn klanken. Die ik ken, die ik wekelijks bijna in de kerk wel op de een of andere manier hoor. Maar ik weet niet wat dat is. Laat dan deze boodschap u aanvuren. Als een zwaard van de Heilige Geest in uw hart. Doe zoeken. En vragen. Heere, ontdek me. Aan de diepste nood van mijn leven. Die diepste nood is niet dat we een pandemie hebben, hoe erg dat ook is. Die diepste nood is ook niet dat we regeringsloos en stuurloos aan het worden zijn, politiek gezien. Die diepste nood is niet dat wij niet weten hoe we de toekomst tegemoet moeten gaan. De diepste nood van ons leven is dat we onze geestelijke nood niet verstaan. Heere, open mijn ogen op dat ik het ga zien. En als ik het ga zien dat ik dood ben in de zonden en in de misdaden, in beginsel hoor. Want ook de kennis van onze ellende is in dit leven maar ten dele. Als ik het ga zien, dan ga ik ook beseffen, nou kan ik uit mezelf nooit meer zalig worden. Ik kan niet uit mezelf opstaan. Dat kon de Heer Jezus wel toen hij gestorven was. Maar geen enkele andere sterveling zal opstaan uit zijn geestelijke of lichamelijke dood zonder hem. Dan ga je de Heer toch nodig krijgen, of niet? Misschien weet je niet waar je hem zoeken moet en hoe je hem zoeken moet. Maar houd je dan maar vast aan een geschiedenis als deze. Of aan een geschiedenis waar kort geleden over gepreekt is die aanspraak. Heere, u hebt toch die dode jongen van Nain opgewekt. En nou ben ik nog jong. 19, 20, 28. Maar dood in de zonde en in de misdaad. Heere, wil u mij stoppen? Net zoals u die baar stopte. Ze konden niet verder. Wil u mij door uw woord en Heilige Geest aanraken? Wil u dat machtswoord, dat ontfermende machtswoord spreken? Sta op. Sta op. Dat kan de Heer doen. Dat wil de Heer doen. Waarom heeft hij deze geschiedenis en vergelijkbare geschiedenissen dan anders in het evangelie laten optekenen? Om ons op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn te laten zien. Ik ben machtig en ik ben bereid, genadig, om je uit je nood en dood te verlossen. En dat is eigenlijk ook een boodschap die er is voor degene die de Heere vrezen mogen. Want ook al zijn zij in beginsel levend gemaakt uit de geestelijke banden van de geestelijke dood bevrijd. Weet u wat zo erg is? Heb je er ook zoveel last van? Dat er soms, ook al mag je iets van het leven van de genade kennen, nog zoveel dodigheid in je leven overblijft. Nee, niet dat je helemaal terugvalt in het onbekeerde leven, al kan het wel eens zo lijken hoor, voor je eigen bevinding. Maar toch, ik wist niet dat mijn arme ziel nog zoveel van het dode overhield. Ja, dat is toch praktijk. En dan ga je opnieuw. En hopelijk met des te meer aandrang en liefde vragen, Heere, spreek slechts een woord. Eén woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. Spreek tot mijn ziel opnieuw. Sta op. Zeg het opnieuw. Ik ben uw heil. En dan moeten we er toch ook nog bij zeggen. De Heer Jezus moest vanwege dit machtswoord. En vanwege het feit dat hij besmet was door de dood toen hij de baar aanraakte. De weg naar Golgotha gaan. Wat heeft het hem gekost om de dood te overwinnen. De zonde te verzoenen. De schuld te delgen, de vloek te dragen van verloren zondaren, die de dood en de vloek en het oordeel verdiend hebben zoals u en ik. Hij de dood in, hij het graf in, hij de helse smarten gedragen. Wat heeft het hem gekost? Luther zei het in een van zijn spontane uitingen zoals hij die alleen had aan de tafel, in zijn tafelgesprekken. Wie, broeders, moet er voor mij naar de hel? Hij. Ach, dat hebben de discipelen op dat moment ook nog niet doorgrond. En wie zou dat doorgronden? Daar is geestelijk licht, veel geestelijk licht voor nodig. Maar het is wel de realiteit. Hij die de dood overwint, De koning van het leven heeft zelf de smarten van de dood ervaren. En de banden van de dood gevoeld. Ook al konden ze hem niet vasthouden. Ja, en dan de reactie van de scharen. Nee, laten we eerst nog maar iets zeggen over die jongen. Hij begon te spreken, hij zat overeind. Wat heeft hij het eerst gezien? Zijn moeder? Nee, die stond achter hem. Hij keek de Heere Jezus in de ogen. Wat zou hij gezegd hebben? Ik weet het niet. We gaan ook maar niet fantaseren. Mogelijk een uiting van verbazing, verwondering. Misschien wel, wie bent u, Heere? En misschien wel, wat wilt u dat ik doen zou? Zou mij niet verbazen. En dan geeft de Heere Jezus hem terug aan zijn moeder. Ook zo'n fijn trekje uit die geschiedenis niet. De Heere Jezus had ontferming met die vrouw in haar nood en in haar verdriet. Die verhouding met haar zoon was verbroken. Weggerukt uit haar leven. Weggerukt uit haar liefde. Weggerukt uit haar zorg. En nu krijgt ze hem terug. Hij herstelt niet alleen de relatie met God, maar hij herstelt ook de relatie met zijn medemensen. Onthoudt u dat maar. En dat moet onze jongelui zeker ook onthouden. De Heere Jezus vervult volmaakt het grote gebod van de liefde. Gij zult God lief hebben met geheel uw hart en geheel uw verstand en geheel uw vermogen. Dat had hij. En uw naaste als uzelf. Herstel van verbroken relaties. Zelfs als de dood scheiding maakt. Zou hij dan ook andere gebroken relaties niet kunnen herstellen? En dan de reactie van de scharen. We lezen dat ten slotte. Er staat hier, aan het einde van de geschiedenis. En vrees beving hen allen. En ze verheerlijkte God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Ziet u, het is een mengeling in die scharen. Ze zien iets. Ze zijn er van onder de indruk. Vrees. Ja, dat ook. Want er straalt een stille majesteit af van deze die spreekt. Maar ze loven God. En ze zeggen die machtige woorden. God heeft zijn volk bezocht. Misschien zijn er mensen geweest die hier voor het eerst in hun hart geraakt werden. En later door het onderwijs van de Heere Jezus en door de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag tot het licht gekomen zijn. Zou zomaar kunnen. Maar wat bedoelen ze? God heeft zijn volk bezocht. Daar wil ik eigenlijk nog even de vinger bij leggen. Dat is een voluit messiaans woord. Israël verwachtte in de oudtestamentische tijd dat God zijn volk zou bezoeken om verlossing te zenden. Dat God zelf zou komen in de Messias en met de Messias om zijn volk te bevrijden van de banden. Ja, daar waren verkeerde opvattingen over, vele zelfs. Maar het diepe getuigenis van het Oude Testament is, als hij komt, dan zal hij verlossing zenden. En hier raakt dit woord uit het evangelie van Lucas, het begin van de lofzang van Zacharias. als zijn mond geopend wordt bij de geboorte van Johannes en hij gaat zingen, dan zegt hij het zo: geloofd zij de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht en verlossing gegeven aan Israël. De verlosser is gekomen. Ja, ze hebben er iets van vermoed. En de discipelen zijn er in het prille geestelijke leven wat de Heere hen geschonken is in versterkt. Maar wat? Voor de velen die wel onder de indruk raakten en misschien weer overgingen tot de orde van de dag. Als bijzonder. Er werd misschien nog jaren over gepraat, maar bekeerd werden ze niet. Er is ook een andere preek van Spurgeon over dit gedeelte. Een jeugdpreek. Jongeling, is dit voor u? En ik zou het vooral tegen onze jonge mensen willen zeggen, thuis of hier. Mijn jongen of meisje, is dit voor jou? Die preek over de opwekking van die jongeling van Naïm. Over dat wij dood zijn in de zonde en in de misdaden, want dat zegt Spurgeon ook heel duidelijk. En uit onze doodslaap opgewekt moeten worden. Is dit voor jou? Ja, maar ik ben nog maar 12. 19. 28. Ook jij kan sterven. Ook dat kan door corona. Al wordt dat wel ontkend. Of op een heel andere manier, want Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En dan, als je onbekeerd zou moeten verschijnen voor de rechterstoel van je schepper, van de drie-enige God, dan kom je om. Dan zul je hem zien. Hem in de ogen zien. Maar dan zullen zijn ogen toornen. Openbaring 6 zegt: de toorn van het Lam. Mag ik je bidden? Paulus zegt: smeken. Aandringen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Het leven is broos. We worden er door de herfstbladeren aan herinnerd en door de pandemie aan herinnerd en door zoveel andere gebeurtenissen aan herinnerd. Zalig de mens, de jongere, die jong de Heere leert zoeken en hem leert vrezen. Want die zal eenmaal zijn ogen opslaan en hem zien. Die hem getrokken heeft uit de duisternis. Die hem uit alle nood en dood heeft verlost. En die alle tranen van de ogen in zijn ontfermende liefde afwist. Amen. Willen wij samen eindigen met gebed en dankzegging. Ja, Heere, dat zal wat zijn. Als we u mogen zien in volmaaktheid. Als we u mogen zien in uw zoekende zondaarsliefde. In uw zaligende genade. Als we u mogen zien zoals u bent. Maar het zal ook wat zijn. Als we zo jong als we zijn of zo oud als we werden, onbekeerd moeten sterven. Omdat we niet hebben gewild dat u koning over ons zou zijn. Omdat we niet hebben gewild dat u ons zaligmakend zou aanraken. als de schuld overnemende borg. Omdat we niet naar uw woorden hebben geluisterd. O God, bewaar ons daarvoor. Vele roepstemmen. Wel geslagen. Maar geen pijn gevoeld. Heren, laat dat nooit van ons gelden. Maar trek ons met de koorden van uw liefde. Zoek ons op. En wil u ons uit alle nood en dood verlossen. Laat dat bij velen, jongeren en ouderen in Barendrecht gebeuren. Dank voor alles wat u gaf in dit stille uur. Wil ons verder nabij zijn. Geef ook vanavond, vanmiddag, een gezegende dienst. Help ons ook dan. Vergeef het kwade en zondige wat ons aankleefde. Om Jezus wil. Amen. Lotzang is Psalm 56. Het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ja, maar de regels zijn dan.